Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 vragen gekregen. De eerste is deze. Wat voor geloof was dat geloof van Agrippa? Nou, in ieder geval geen zaligmakend geloof. En de vraagsteller heeft wel begrepen dat er heel wat soorten van geloof zijn. Ik weet zelfs niet eens, het zou me verbazen, of ik wel het woord geloof gebruikt heb ten opzichte van Agrippa. Ik heb gezegd, Agrippa had kennis van het Jodendom, zowel als Jood zijnde, maar ook gewoon beroepshalve, als koning zijnde. Hij had er ook belangstelling voor, we weten ook het een en ander over hem uit de ongewijde geschiedenis. En, wacht even, nou begrijp ik het natuurlijk al. Paulus zegt het, het gaat er niet om wat ik zeg. In vers 27, ik weet dat u hen gelooft, nou begrijp ik het. Nou begrijp ik, ik weet dat u hen gelooft. En ja, in de gereformeerde gemeente en bij de oud-gereformeerden hebben ze zo'n mooie term. Dat noemen ze het historisch geloof. Als je daar belijdenis aflegt in de kerk, als je een jaar of 18 bent, dan belijd je daar het historisch geloof. Dat wil zeggen, je belijdt dat in deze kerk de ware leer wordt gebracht, enzovoort. Maar niemand veronderstelt bij jou dat je ook werkelijk een gelovige bent. Want dat is zoiets groots, daar moet je voor uitverkoren wezen en daar ben je nog veel te jong voor met 18 jaar om dat al te weten. Dus dat hoor je ooit misschien nog wel eens een keer als je veel ouder bent. Maar daar fungeert dus heel sterk die term, een historisch geloof, een geloof dat de dingen van de Bijbel waar zijn en dat die dingen hier in deze kerk getrouwelijk worden verkondigd. Je gelooft in die dingen zonder dat je daar noodzakelijk, innerlijk, geestelijk, persoonlijk deel aan hebt. Dat is een belangrijk onderscheid. En dat onderscheid op zichzelf is ook bijbels. Wat deze bevindelijke reformatorische kerken betreft, kun je dat betreuren, dat men dat onderscheid daar zo hanteert. Maar op zichzelf is dat onderscheid schriftuurlijk. Jacobus, in ditzelfde hoofdstuk, Jacobus 2, zegt een tekst die ook in die kringen dan ook graag geciteerd wordt in dit verband. Hebt geen geloof? Dat hebben de duivelen ook en zij sidderen. Daarmee zegt Jacobus dit. Het feit dat iemand gelooft, dat zegt nog niks. Het is er maar, komt er maar op aan hoe je gelooft en wat je gelooft. De duivelen geloven in God. Of je moet dan soms zeggen, soms sommigen heel fijnzinnig dat onderscheid weten te maken, maar dat vind je in de Bijbel als zodanig niet terug. Zij geloven aan God of ze geloven aan Christus. Er is dus ook bij Agrippa geloof geweest. Agrippa heeft een traditioneel geloof gekend in de profeten. Hij heeft misschien zelfs wel enige aantrekkelijkheid gevonden in de gedachte van een komende Messias en al die dingen meer. Maar Agrippa heeft niet werkelijk zijn hart opengesteld voor het woord van berouw en bekering. Je had in de dagen van Johannes de Doper heel wat van die mensen. Dat waren de fariseeën die wel bij de Jordaan stonden, maar die geen haar op hun hoofd aan dacht om zich te laten dopen door Johannes. Dat hadden ze ook helemaal niet nodig. Dat waren allemaal orthodoxe mensen. En orthodoxe mensen, dat zijn mensen die geloven alles wat er in de Bijbel staat. Maar ze lieten zich niet dopen. Ze waren niet ontvankelijk voor de boodschap van berouw en bekering. En dan zou ik bepaald nog niet eens willen zeggen dat Agrippa een orthodox mens was. Verre van dat. Iemand die in een openlijke, schandalige bloedschande met zijn eigen zuster leeft, die noem je nou niet direct bepaald een orthodoxe Jood. Maar ook deze man had, uit wat voor overwegingen dan ook, traditionele overwegingen, wel degelijk een band met de oud-testamentische profetieën. Je kunt dat vandaag aan de dag nog onder de meer liberale Joden tegenkomen. Die een sterke traditionele, ik zou weer dat woord historisch willen gebruiken, historische band hebben met het Oude Testament. Een zeer grote emotionele band ook. Maar die volstrekt niet openstaan voor de gedachten van berouw en bekering en vergeving van zonden. Zoals je die bij een orthodoxe Jood wel degelijk vindt. Niet de bekering tot Christus bedoel ik nu. Maar de gedachte van bekering, van zonden die een mens doet en van de noodzaak van belijdenis. Van de noodzaak van vergeving en zo hebben zij wel degelijk besef. Dat is het geloof van Agrippa. Dat is niet het geloof waarover Paulus spreekt in de Romeinenbrief. Het geloof dat een mens rechtvaardigt en heiligt en behoudt. Een volgende vraag heeft betrekking op hoofdstuk 26 vers 23. eigenlijk ook vers 22. De profeet en Mozes, wat hebben die gesproken? Dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken. En de vraag was, noem eens wat oud-testamentische teksten die dat nou eigenlijk staven, die inderdaad laten zien dat de Christus moest lijden. Er zijn natuurlijk veel meer teksten die spreken over de heerlijkheid van Christus. In 1 Petrus 1 wordt gezegd dat het oud-testamentische profetieën spreken over het lijden van Christus en over de heerlijkheid daarna. Hetzelfde wat de Heer Jezus dus zegt tegen de Emmausgangers. Dus er wordt wel degelijk gesproken over het lijden van Christus. Het Nieuwe Testament helpt ons daarbij. In Handelingen 8 vinden we de geschiedenis van de kamerling uit Ethiopië. Die leest uit Jesaja 53. Daar hebben we een bewijs in dat hoofdstuk dat dat betrekking heeft op het lijden van Christus. Want Filippus verkondigt hem uitgaande van die schriftplaats Jezus. Dus de profetie in het algemeen over de lijdende knecht des Heren in Jesaja 49 en 50 en 52 en 53, en daar ben ik er nog één vergeten, Jesaja 42, die profetieën over de lijdende knecht des Heren worden dus betrokken op de Heer Jezus. Dat doet het Nieuwe Testament zelf. Er zijn andere profetieën, zoals in Zacharia, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Ook al zijn veel modernere uitleggers daar niet mee eens, ook de profetie in Zacharia 13, de wonden in de handen waarmee hij geslagen is in het huis van zijn vrienden. En in ieder geval het vers dat daarop staat, het zwaard dat opgeheven wordt tegen Gods herder, tegen de man die zijn metgezel is. Denkt u aan het laatste vers van Micha 4, zij zullen de richter van Israël op het kinderbakken slaan. Denkt u natuurlijk vooral ook aan heel veel psalmen. En ook in het Nieuwe Testament zien we duidelijk dat de psalmen, zoals ook de Joden dat natuurlijk wisten, messiaans gelezen moeten worden. U moet niet de indruk hebben, zoals dat soms wel eens gegeven wordt, die indruk, alsof de Joden geen enkel besef hadden van een lijdende Messias. Dat is beslist niet waar. En er zijn ook veel geschriften die dat uitvoerig hebben duidelijk gemaakt. Ook de Joden wisten wel degelijk van een lijdende Messias. Niet dat ze dat goed konden begrijpen, want ze konden dat niet op een rijtje krijgen, hoe de Messias in heerlijkheid kon verschijnen. Zeker niet als je die profetieën neemt waar de Messias in heerlijkheid verschijnt met de wolken des hemels. Ze konden bijvoorbeeld ook niet begrijpen hoe de Messias aan de ene kant zou verschijnen met de wolken des hemels en aan de andere kant zou verschijnen als een kind dat geboren wordt op aarde. En ook niet hoe ze een Messias die in heerlijkheid verschijnt moesten rijmen met een lijdende Messias. Maar ze kenden dus in ieder geval dat probleem. Ze kenden dus ook de verschillende facetten van de komst van de Messias. Zowel de lijdende als de verheerlijkte Messias waren ook bij de Joden geen onbekende zaak. En daar hebben zij van oudsher ook zeker bij aan de psalmen gedacht. En daar kan ik u natuurlijk vele voorbeelden nemen. Denkt u aan psalm 22 en psalm 40, psalm 69, psalm 102, om enkele van de bekendste Messiaanse psalmen te noemen die ook op het lijden van Christus betrekking hebben. En als ik het over de opstanding heb, dan kan ik weer mij beperken tot het boek de Handelingen, omdat Handelingen 2 ons bij monden van Petrus laat zien hoe Petrus vanuit psalm 16 de gedachte bewijst dat de Heer Jezus zou opstaan uit de doden. En daar kunnen we ook nog wel bij andere psalmen denken en ook aan het profetisch woord. Maar daar minder, het profetisch woord kent wel de gedachte van de opstanding van Israël. In Jesaja, wat is het, 25 meen ik, of 26. In ieder geval Daniel 12. Maar wat de opstanding van de Heer Jezus betreft, wordt verwezen in de schrift naar psalm 16. Dat waren enkele voorbeelden. Waaruit leidt u af dat hier sprake is van een Joods vasten? Het is toch een heidens schip? Jawel, maar het is een Joods, het is nou geen Joods schrijver, want dat was Lucas in feite ook niet. Maar Lucas schrijft hier aan een publiek dat als hij het over de vasten had, onmiddellijk zou begrijpen wat de bedoeling was. We kennen niet bepaalde, trouwens wat zijn heidenen? Er waren tientallen, zo niet honderden volken, er waren honderden godsdiensten. Als hij het over andere vasten gehad zou moeten hebben dan die waar elke lezer mee vertrouwd was, dan had hij dat er zeker bij moeten zeggen. Ik dacht trouwens, als ik het snel kan vinden, dat Paulus, dat Lucas al in een paar hoofdstukken eerder spreekt over die vastenperiode. In ieder geval in 20 vers 16 spreekt hij over het zich haasten om op de Pinksterdag er te zijn. Het gaat hier steeds over de Joodse feestdagen. Ik dacht dat er ook nog ergens over de vasten stond daar, maar dat is niet zo zinvol misschien om dat nu snel te vinden. Maar dat het een heidens schip was, is dus niet het punt. Het punt is, wie is de schrijver en wie zijn de lezers? Hij geeft een tijdsaanduiding, wij hebben dat veel gemakkelijker. Wij zeggen die en die maand en die datum. Maar zelfs in vroegere tijden, zoals in de middeleeuwen, deed men dat helemaal niet. Daar noemde men bepaalde gebeurtenissen naar de heilige dagen. Denkt u aan de Sint-Elisabethsvloed. Dat is een vloed die plaatsvond in de nacht van de dag gewijd aan de heilige Elisabeth. En dat was heel gebruikelijk. En zo werd ook bij de Joden dikwijls de tijd gerekend naar de feestdagen en de andere hoogtijdagen. En aangezien we weten dat de winter hier voor de deur stond,